Namens de kerkenraad delen we u het volgende mee. Volgende week zondag, beleven en gezondheid. Het zal om 10:00 morgens een dienst des woords zijn. En voor die morgen is er geen voorganger en zal er preek worden gelezen. 'S Middags is er wel een voorganger in de persoon van dominee J. Koppelaar uit Abbenbroek. En u is gevraagd om vooral even nota te nemen van het tijdstip, 4:00. De dienst daarop verandert. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van het kerkgebouw. Tot zover onze afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting staan ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en blijdschap zij uw rijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in en door de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 88, daaruit willen we een tweetal verzen nu zingen. Psalm 88 en daarvan het eerste en het elfde vers. O God, mijns heils, mijn toeverlaat tot u, hef ik mijn droeve klachten. En het elfde, ge hebt en met gezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. 1 en 11 van 88. Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 4 zingen we na de belijdenis van het geloof. Psalm 138, het vierde vers na het belijden van de 12 artikelen die aldus luiden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding des vleeses van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laat ons samen bidden en wij gedenken aan de familie van Wijngaarden, die altijd trouw hier in de kerk komen, waar vanmiddag een moeder is overleden. Zij was ziek en moeder is overleden in de leeftijd van 55 jaar. Laat ons samen bidden. Heere, wij zijn in uw huis. En wij zeggen u dank dat deze plaats voor ons opengedaan is. Om in te gaan en er te zijn. Om u te horen. Doorboor onze oren. En geef dat wanneer de woorden van u onze oorpoorten ingaan, dat het ook zo zal zijn. Dat het vervolgens indaalt, ingebracht wordt, vastgezet wordt in het hart. Opdat we leven bij uw getuigenis. En we beseffen dat gij de enige zekerheid, het enige houvast voor het leven zijt. Heere, wat is het een zegen dat u week in week uit tot ons uitkomt. Al is het vakantie, u houdt geen vakantie in het spreken. We mogen hier samenkomen. Al zijn diverse gemeenteleden weg. Maar ook die mogen elders bijeenkomen om daar uw woord te horen. We bidden u, geef dat uw woord op deze dag zijn loop zal hebben waar onze gemeenteleden ook verblijven. Wanneer wij hier zijn. En geef dat overal waar uw woord verkondigd wordt, het tot opbrengst zal zijn, tot grote opbrengst zal zijn van uw koninkrijk. We zijn in uw huis. En, dat mogen we samen wel zeggen, we zijn daar dankbaar voor. Lisa Kroos is weer thuis. Ze is nog niet bij ons in de kerk. Maar heren, dank u. Dank u dat na de opname en de operatie gisteren, het nu al zo mag zijn dat ze weer thuis gekomen is. Dank u voor uw sparende, bewarende hand. En dat ze daar mag zijn waar ze haar thuis heeft, haar vreugde heeft, haar plezier kent. Heren, geef dat ook. Dit alles voor Lisa een zaak mag zijn om te zeggen, dank u heren, voor het bewaren van mijn leven, voor het helpen van de dokters en voor de weg die u zo in mijn leven bent gegaan. En dat het allerdiepste ook zo bij haar mag klinken. Meid, weet je wat het belangrijkste is? Dat ik je jouw zonde vergeef. Ik leer jou wat schuld is tegenover mij. En ik leer jou op een diepe, indringende wijze wat het betekent vergeving van je schuld door mij. Heren, dat zo in haar leven uw gunst, uw genade, rijk mag vloeien en worden geproefd. Niet alleen bij Lisa, gedenk daarin ook andere kinderen, onze jongeren, onze jeugd. Dat zij zich mogen verlaten op u, zich mogen begeven naar u en ook mogen bemerken dat wie bij u schuilt en huilt, die krijgt alles wat nodig is voor dit en voor het toekomende leven. Heren, wat worden we er ook bij bepaald? Dat het leven niet altijd tot een hoge leeftijd komt. Wat is het verdrietig, moeilijk. Wanneer de familie van Wijngaarden een toch nog betrekkelijk jonge moeder er daar moest zien heen gaan, afscheid nemen. Heren, geef dat in dat gezin uw ogen voelbaar mogen zijn. En geef dat in dat gezin meer nog. Uw armen onder hen geschoven zullen ervaren worden. Dat het is, ik word gedragen, wij worden gedragen. En geef dat te midden van al dit diepe, van al deze moeite, dat daarin met de dood voor ogen het zicht op u mag zijn, de levende, waar dan te belijden is bij de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. Heere, vertroost u met uw genaam, met uw gunst en troost, zoals niemand troosten kan. We bidden u, wees met alle die verdriet kennen, want wanneer deze dingen worden voorgelezen, het grijpt deze en gene aan, omdat in zijn of haar leven ook al zoveel gebeurd is en zoveel verdriet gekomen is. Heer, ontferm u over alle bedroefde, alle beproefde, alle rouwdragende, de weduwe, de weduwnare, de alleengaanden, de alleenstaanden. En laat uw liefde koord om levens worden gestrengeld, zodat het is. Al mijn leven word ik vastgehouden en vastgeklemd door hem. We bidden u, ontferm u over land en volk, ons koningshuis. Wees met ons land in alle zorgen die het kent, economisch, geestelijk, maatschappelijk. Ontferm u, wees met de kerk in al haar omstandigheden. U weet van de dingen die er gaande zijn, onvrede die soms voelbaar is. Heren, Ook de kerk waartoe wij mogen behoren is een kerk met zoveel gebreken, waarop zoveel lak ligt. Heren, wij vragen u, bewaart u haar zelf bij u en uw getuigenis en geef dat in het midden van gemeenten uw woord zal worden gehoord, dienaren getrouw uw verkondiging zullen doen en dat ze in afhankelijkheid van u mogen gaan. Mag dat ook hier ter plaatse geschieden, waar Kralingse Veer ook deel van de landelijke kerk, Rotterdammers, mensen uit Kralingse Veer, uit omgeving, kapellen, wervend wint en winnend zoekt. Heren, dat uw koninkrijk er ook door mag worden gebouwd, schenkt u hem die hier gesteld is en geroepen, alles wat nodig is in al datgene wat hij in de gemeente verricht en uitvoert, waar hij zijn krachten geeft en zijn inzet. Gedenk hem ook voor wat betreft het tijdsdeel dat hij gebruikt om te studeren en daarin ook te vorderen, heren, dat ook daar de afhankelijkheid van u mag worden beleefd en de bekwaamheid van u mag worden gekregen, de hulp van u ook opgemerkt. En geef zo dat alles wat in uw koninkrijk geschiet ook hier ter plaatse, al door de broeders van de kerkenraad, met de rijke zegen zal worden achtervolgd en bedouwd. Geef dat we uw hulp mogen ervaren als we samen de Bijbel willen gaan lezen. En dat het lezen en het luisteren alleen maar door uw geest plaats heeft. Handel daarbij niet met ons naar onze zonde, want we hebben ze u te belijden, heren. Onze overtredingen, ze zijn er in ons doen. Maar staan we ook tegenover u niet schuldig in verzuim? Moeten we ook onder uw heilige ogen niet erkennen dat onze gedachten zo vaak een verkeerde kant uitgaan? O Heere, verenig ons hart op de vrezen van uw naam en doe ons handelen, wandelen naar uw woorden en lieve loven uw naam alleen. Want u bent het waard, zoals het was in de beginnen, altijd geprezen te worden in der eeuwigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We lezen de Heilige Schrift in het boek Job, en dat het 6e hoofdstuk. Maar Job antwoordde en zei: Och, of mijn verdriet recht gewogen werd en men mijn ellende tezamen in een weegschaal ophief. Want het zou nu zwaarder zijn dan het zand der zeeën. Daarom worden mijn woorden opgezwolgen. Want de pijlen van de Almachtige zijn in mij, welker vurig venijn mijn geest uitdrinkt. De verschrikkingen van God rusten zich toe tegen mij. Ruggelt ook de woudezel bij het jonge gras. Loeit de os bij zijn voeder? Wordt ook het onsmakelijke gegeten zonder zout? Is er smaak in het witte van de dooier? Mijn ziel weigert uw woorden aan te roeren, die zijn als mijn laffe spijzen. Och, of mijn begeerte kwamen en dat God mijn verwachting gaven, en dat het God beliefde dat hij mij verbrijzelde, zijn hand losliet en een einde met mij maakte. Dat zou nog mijn troost zijn. En ik zou me verkwikken in de weedom, zo hij niet spaarde, want ik heb de redenen van de heilige niet verborgen gehouden. Wat is mijn kracht dat ik hopen zou? Of welk is mijn einde dat ik mijn leven verlengen zou? Is mijn kracht stenenkracht? Is mijn vlees staal? Is dan mijn hulp niet in mij? En is de wijsheid uit mij verdreven? Aan hem die versmolten is, zou van zijn vriend weldadigheid geschieden, of hij zou de vrezen des Almachtigen verlaten. Mijn broeders hebben trouweloos gehandeld als een beek. als de storting der beken gaan zij door, die verdonkerd zijn van het ijs en waarin de sneeuw zich verbergt. Ten tijde als zij van hitte vervlieten, worden ze uitgedelgd. Als ze warm worden, verdwijnen ze uit haar plaats. De gangen haars wegs wenden zich terzijde af. Ze lopen op in het woeste en vergaan. De reizigers van Thema zien ze en de wandelaars van Scheba wachten op haar. Ze worden beschaamd omdat elk een vertrouwde. Als zij daartoe komen, zo worden ze schaamrood. Voorwaar, alzo zijt gij lieden mij nu niets geworden, hebt gezien de ontzetting en hebt gevreesd. Heb ik gezegd, brengt mij en geeft geschenken voor mij van uw vermogen? Of bevrijdt mij van de hand van de verdrukker en verlost mij van de hand van de tirannen? Leert mij en ik zal zwijgen en geeft mij te verstaan waarin ik heb gedwaald. O, hoe krachtig zijn de rechte redenen. Maar wat bestraft het bestraffen dat van u lieden is? Zult gij om te bestraffen woorden bedenken en zullen de redenen van de mismoedigen voor de wind zijn? Ook werpt gij u op een wees en gij graaft tegen uw vriend. Maar nu, belieft het u, wend u tot mij. En het zal voor u ieder aangezicht zijn of ik lieg. Keer toch weder. Laat er geen onrecht wezen. Ja, keert weder. Nog zal mijn gerechtigheid daarin zijn. Zou onrecht op mijn tong wezen? Zou mijn gehemelte niet de ellende te verstaan geven? Tot zover de lezing van de schrift. We willen met elkaar dit gedeelte deze middag overwegen en wel vanuit de pastorale hartekreet van Job in het tweede vers te vinden. Och, of mijn verdriet recht gewogen werd en men mijn ellende tezamen in een weegschaal ophief. En dat is een reactie, een antwoord van Job op een uitgebreid spreken van de eerste vriend Elifas. We willen zien wat die Elifas dan wel zoal zegt, om dan ook te verstaan wat er met Job gebeurt en van welke diepte zijn klacht is. Psalm 88 willen we daarom zingen. Dat is ook de reden waarom wij begonnen zijn met 88, 1 en 11. Maar toch feitelijk in het 11e vers ook vrienden, zogezegd verdwenen zijn, niet begripvol bij hem zijn. We zingen nu Psalm 88, vers 3, 4 en 5. Ik ben afgezonderd bij de hoop der doden. Het vierde, ge hebt me in de kuil gelegd, in diept in duisternis gesloten. En het vijfde, ik derf mijn vrienden tot mijn straf, ze zijn vervreemd van mededogen. 3, 4 en 5 van Psalm 88 willen we nu samen zingen. Gemeente, beantwoorden wij de verkondiging met het zingen van Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. En wat er verder staat in het eerste vers van Psalm 73, Psalm 73, vers 1. Gemeente, we verplaatsen ons vanmiddag in de situatie van Job, samen met zijn vrienden. Job, een gebroken man, zwaar aangevochten. Het ging hem voor de wind, had een gezin, een bedrijf, een goede gezondheid. Een vrouw met wie die lief en leed deelde. En eigenlijk van het een op het andere moment was hij zijn kinderen kwijt. Zijn vee kwijt. Zijn gezondheid was dusdanig dat hij zich moest terugtrekken op de mestvaalt om zich met een potscherf te krabben. En zijn vrouw begreep het ook allemaal niet. Die kon het niet aanzien. Die zei tegen hem: zegen God, vloek God, man, en sterf. Nou, daar zijn dan de drie vrienden. De drie vrienden die Job komen opzoeken. Die naar Job komen vragen. Die met Job komen spreken. Drie vrienden die eerst 7 dagen lang aangeslagen, met stomheid geslagen, bij Job zitten. En dan is het Elifas die het woord neemt, iemand uit Teman. Nou wordt wel eens gezegd dat dat een gebied was dat om wijsheid bekend stond. Kan, ik weet het niet, het zal zijn. Deze Teman niet, deze Elifas is in ieder geval een man die wel blijk wil geven in zijn spreken met Job dat hij wijsheid bezit, dat hij een wijs man is. En als dan die drie vrienden daar zitten en Elifas de eerste is die het woord neemt, dan moeten we zeggen, Elifas begint heel, heel voorzichtig. Als wij dit 6e hoofdstuk deze middag lezen en dan Jobs reactie horen, dan moeten we zeggen, dat is een reactie op wat gesproken is in de hoofdstukken 4 en 5 door Elifas. En in hoofdstuk 4 kunnen we het zien dat Elifas heel voorzichtig begint. Hij vraagt heel voorzichtig of het toegestaan is dat hij het woord neemt. En als hij dan dat woord heeft, dan maakt hij het duidelijk op zijn wijze dat hij feitelijk eigenlijk Job niet begrijpt. Hij begrijpt hem niet. Hij kan niet begrijpen dat iemand als Job zich zo laat beheersen door zijn lijden en dat hij zich zo laat meeslepen. Dat kan hij vooral niet begrijpen, omdat hij, zo zegt hij het tegen Job, omdat hij toch in het verleden gezien heeft dat Job de man was die mensen in hun ellende opzocht. En die dan, wanneer hij daar was, wijze woorden wist te spreken, goede woorden wist te spreken, troostvolle woorden, ja, zodanig dat mensen er troost uit putten en troost in vonden. Nou, hoe kan dan iemand als Job, die zo bij anderen sprak, hoe kan dan iemand als Job in zijn situatie dan zo van zijn stuk zijn? Zo ontredderd en zo onbegrepen, zo vol vragen. Hoe kan dat nou? En in die omstandigheid begint dan Elifas tegen Job te zeggen: Job, je moet tot jezelf inkeren. Je moet niet boos zijn. Je moet niet bitter zijn, maar het zou verstandig zijn, en ik raad u dat, om in deze eens te onderzoeken wat de aanleiding is van de ellende waarin jij terechtgekomen bent. En het is goed om dat meteen even te zeggen, dat die drie vrienden van het soort zijn die met de vergeldingsgedachte zitten. En die kijken dat leven van Job aan en die hebben bij wijze van spreken die tekst in hun gedachten, die God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Nou, als het zo erg in je leven is, als je geplaagd wordt met het verlies van kinderen, als je daar op hetzelfde moment ook je boerderij in een faillissement ziet komen, als je je gezondheid vervolgens daarin genomen ziet, Job, daar moet een bijzondere zonde aan dit alles ten grondslag liggen. Daar moet een aanwijsbare oorzaak voor zijn, Job. Wat is dit? Ja, natuurlijk, niemand kan voor God bestaan. Maar Job, wat is het nou in jouw leven dat dit heeft gebracht? Wat heb je op je kerfstok? Keer nou eens tot jezelf in. En ik begrijp wel, Job, dat je ongelukkig bent. Maar beschouw het nog als een zegen dat je de kastijding om de zonden krijgt. Beschouw het nog als liefde van God dat je hem dus niet koud laat, dat hij de zonde daar ziet en je daarover straft. Kom tot inkeer. En als je, Job, door de knieën gaat, als je met je kwaad voor de dag komt, man, je tent zal vrede zijn en in de hoge ouderdom zul jij dan begraven worden. Zo spreekt Elifas. Gemeente, dat zijn mooie woorden. Het zijn goede woorden. Het zijn behartigenswaardige woorden. Maar toch zijn ze niet goed. Hoe komt dat? Wel, gemeente, dat zit hem daarop vast. Dat de woorden die Elifas spreekt, los van de situatie van Job worden gesproken. Elifas is wijs, valt niet te ontkennen. Elifas is verstandig als hij zegt dat er geen mens rechtvaardiger is dan God. Elifas is gunnend als hij zegt dat de Heere de armen en de behoeftigen zal zien. Elifas spreekt een geweldige boodschap als hij zegt, al kom je in 6 benauwdheden, hij verlost je de 6 keer uit, maar als je dan in de 7e terechtkomt, ook dan zal de Heere u uithelpen. Daar moet je je aan vasthouden, aan vastklampen. Dat zijn mooie woorden. Maar gemeente, en daar komt het grote punt, het zijn algemene waarheden waar je weinig voor koopt. Het gaat om woorden ter rechtertijd, het gaat om het gegeven in het pastoraat, dat je weet dat er een tijd is om te zwijgen zoals die vrienden dat deden, dat er een tijd is om te spreken en dat je niet overal hetzelfde maar kunt opplakken. Natuurlijk, er is straf. Als David het oudste jochie dat hij met Bathsheba kreeg verliest, is dat straf. Maar vervolgens kun je er niet uit afleiden dat ieder kind dat sterft een straf is op de zonde van een ouder. Dat kun je niet 1-op-1 overzetten. Met de blindgeborenen proberen ze het ook, maar de Heer Jezus zei, waar hebben jullie het over? Deze jongen is blind geboren omdat God zich erin wil verheerlijken. Kijk, daar schort het aan. Het moet ook in de situatie passen. Het moet wat dat betreft ook kloppen en daar mankeert het aan. dat Elifas een algemene waarheid maar zo op het leven van Job plakt. En dat deze Elifas zomaar iets zegt wat helemaal niet past bij de situatie van Job. En daarom gaat het pastoraat van deze Elifas mank. Nou, is goed, denk ik, om dat maar even tegen elkaar te zeggen. Want gemeente, eerlijk is eerlijk, daar hebben ze in onze kerk ook een handje van. Overal algemene waarheden op plakken. Dat is geen pastoraat. Dat is de waarheid ontkrachten en de waarheid misbruiken. Weet u wat belangrijk is? En ik kom daar zo dadelijk nog wel op, want daar geeft de tekst alle aanleiding toe. Weet u wat belangrijk is bij pastoraat? Luisteren. Luisteren. Ik heb mensen ontmoet die prezen een dominee, want hij kon zo goed luisteren. Dat is een gave. Luisteren. Kun je hebben, hè? Iemand aan de telefoon. En iemand lucht het hart. Bent u er nog? Ja, ik zit te luisteren. Ja. Gaat u rustig verder? Ja. Om iemand dan aan de andere kant gerust te stellen dat je hoort, geef je eens een keer een geluidje mee van, ja, oh. Luisteren. Daar mankeert het aan in de situatie van Elifas. We zullen dat zien, want Elifas gaat daarin te ver dat hij zelf al heeft ingevuld dat aan heel het gebeuren van Job een kwaad van Job ten grondslag ligt en dat Job daar tegenover God niet vrij staat, maar schuldig staat. En zo is eigenlijk Elifas maar aan het pressen, aan het drukken, aan het duwen. En Job alleen maar in alle staten van vertwijfeling en boosheid en ontreddering te brengen. Dat mag helder zijn. Vanuit de voorgeschiedenis. Nou denk ik dat u met een vraag zit, en daar zit ik natuurlijk ook mee. Dat is namelijk de vraag, maar hoe komt nou Elifas ertoe om op die manier Job tegemoet te treden? Hoe komt hij daar nou zo bij? Wat is nou de oorzaak, de reden dat hij hem zo behandelt? Dat hij de dingen in het leven van Job op deze manier invult. Gemeente, dat is een interessante vraag. En het antwoord is nog zoveel boeiender. En het antwoord is nog zoveel spannender. Want, weet u, Elifas geeft voor zijn eigen benadering van Job zijn verklaring. En dat staat ook in hoofdstuk 4. Hij vertelt dat hij deze dingen niet zomaar zegt. Nee, vanaf vers 12 van hoofdstuk 4 kunt u dat lezen. Hij zegt namelijk de dingen vanuit, zo blijkt, vanuit een voor hem gekregen openbaring. Hij beroept zich op het woord dat tot hem is gebracht. Hij vertelde dat hij in slaap was. Kijk dat maar na in hoofdstuk 4, vers 12. En dat hij daar in die diepe slaap, zoals vers 13 het vertelt, dat hij in die diepe slaap ineens met schrik en beving werd overvallen. En zijn beenderen die verschrikten, die verlamden, juist ook omdat er een gestalte, een geest aan hem voorbij ging, waarvan hem de haren, zo zegt hij, ten berge rezen. Wie die gestalte is, dat is hem onduidelijk gebleven. Hij zegt in vers 16, die gestalte die stond daar, maar ik kende zijn gedaante niet. Het was een beeltenis voor mijn ogen. Maar zo vaag als de gestalte was en zo onduidelijk het gezicht voor me was, zo helder was daar tegenover de stem, want in die stilte hoorde ik een stem en die stem die zei, zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn maker? Zie, op zijn knechten zou hij niet vertrouwen, hoewel hij in zijn engelenklaarheid gesteld heeft. En dan gaat dus Elifas vertellen. Ik moet het je zeggen, Job, want ik heb het in de slaap ontvangen, gekregen, en zo ben ik bij je. Dus dat is ook helder. Dat Elifas voor zijn spreken teruggrijpt op een gebeurtenis in de slaap en daarnaar verwijst en zegt zo en zo komt het. Nou zitten we natuurlijk met de vraag, wat is dit? Wat is dit? Wat is dat in de slaap geweest? Gemeente, dat is niet zo eenvoudig. En ik zou ook niet willen beweren dat ik hier het bevrijdende woord kan spreken, omdat als het hierover gaat, we twee kanten uit kunnen. We kunnen in de eerste plaats zeggen dat dit een hele gerede, gerechtvaardigde, duidelijke, geenszins aanvechtbare openbaring van God zelf kan zijn. Want we weten uit de Heilige Schrift dat de Heere zich meer dan eens in het Oude Testament op deze wijze bekend maakte. Dat overkwam Abraham. Meer dan eens kwam daar de Heere Jezus Christus in zijn voorafschaduwing. En meer dan eens kwam daar de tweede persoon in de Godheid, waarop de profeet Hosea van getuigt. Om daar zich aan mensen te vertonen. Dus we moeten zeggen, het kan heel goed zijn dat we hier te maken hebben met een openbaring van Christus, maar die nog geen mens geworden is. Dus in zijn Godheid, gestalte, voorafschaduwing. En daar te horen krijgt, zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn maker? En als je hem zo duidt, en als je hem zo verstaat, dan wil ik vanmiddag dat wel even u aantippen en aanwijzen. Gemeente, dan heeft Elifas in de openbaring van God die hij heeft ontvangen een grove fout gemaakt. Want dan heeft Elifas, waar er schrik over hem kwam, en waar er beving over hem kwam, en waar hij het zag, en de schrik zich van hem meester maakte, en de Heere tot hem daar zei, zou een mens rechtvaardiger zijn dan God, zou een man reiner zijn dan ze maken, dan heeft daar vervolgens Elifas de zaken toegepast op Job. Op Job. En hij heeft het voor zichzelf niet gehoord. En het is een boeiend onderzoek om in deze het boek Job te onderzoeken. Het is een boeiend onderzoek om te zien hoe dat punt van die rechtvaardigheid dat hele boek Job doorgaat. Hè? Want straks komt Elihu en die verwijt Job dat hij daarin te ver is gegaan, dat hij zichzelf rechtvaardiger heeft geoordeeld dan God. Maar het is heel opmerkelijk dat aan het einde van het boek Job de Heer zelf tegen Job zegt, jij hebt niet verkeerd gesproken, maar die vrienden van je wel. En voor die vrienden moet je bidden. En voor hen moet jij om vergeving vragen. En dan zie je dus, dan kun je opmerken dat waar Elifas vertelt wat hem in de nacht is overkomen, dat Elifas daar niet heeft onderkend, dat begint met een toepassing voor mij. Dat heb ik te begrijpen. Dat ik mij daar niet moet verheffen als zijnde rechtvaardiger dan God. Als zou ik reiner zijn dan de Maker. Alsof de Heere dan op zijn knechten daar het vertrouwen heeft te stellen. Maar Elifas heeft het niet begrepen. Waar hij het zo moest horen. Als u dit nou zo hoort, dan moet u maar goed opletten. Dat gebeurt vandaag de dag nog. Want er zitten legio mensen in de kerk die horen voor een ander. Kijk dus uit, hè. U zit hier niet om voor een ander te luisteren. Ik mag preken, maar die boodschap is voor mij en voor u. Maar hier begint hij. En u hoort hem voor u. En wij hebben daarin niet te zeggen wat in een gemeente kan gebeuren. Zo, dat kan ze in de zak steken. Nou, ik hoop dat ze het hoort. Nou, hopelijk weet hij nou waar hij aan toe is. En zo wordt er gehoord, geluisterd voor een ander en wordt er niet begrepen dat de boodschap van het woord hoort wat de Heer tot u spreekt. Het is dus mogelijk dat zo die openbaring die Elifas gekregen heeft van God is. Een andere mogelijkheid is er natuurlijk ook en die willen we daarin niet ongenoemd laten. Die willen we ook daar noemen en aanwijzen. Het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat het terdege een aanvechtbare openbaring is. Dat het hier gaat wat in het Oude Testament ook nogal eens voorkomt. Dat men zich beroept op God. Terwijl het helemaal niet van God is. Dat men zich beroept op gezichten die helemaal niet door God zijn gegeven. Daarom gemeente, hoe belangrijk is het om alert te zijn en altijd voorzichtig te zijn en de dingen te onderzoeken en niet gelijk er maar vanuit te gaan dat waarvoor het wordt uitgegeven, zo zal het ook wel zijn. Dat betekent dat je iemand dus niet op zijn blauwe ogen moet geloven. En dat je ook niet gelijk voor iemand als een knipmes buigt omdat ze een bekeerde man of een bekeerde vrouw is. Want u moet altijd ermee rekenen, een bekeerde man, een bekeerde vrouw. Het zijn mensen hoor. Een bekeerde man is geen God. En een bekeerde man kan de plank misslaan. Een bekeerde man weet dat heel goed hoor. Hoor maar. Doorgrond en ken mijn hart, o Heere. Zie of er bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Een bekeerde man die vertrouwt zichzelf niet. En een bekeerde vrouw evenmin. Die weten maar al te goed, we kunnen de plank misslaan. En het is ook niet per definitie waar dat iemand die onbekeerd is, de spijker niet op zijn kop kan slaan. De vloekende Simei is daarvan een sprekend voorbeeld. Zo blijkt het wel. Laat ons voor wat betreft de openbaring altijd de zaken toetsen. En laat ons bedenken wat uit God is, dat houdt stand. En zo wordt het in de schrift ook altijd in die toetssteen neergezet. Het zal wel blijken dat het uit God is. Zoals Gamaliel het zei, hè? Die zei, mannen. Jezus was er ook zo op ingegaan, die zegt van, ach, een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, dat richt zichzelf te gronden. Als ik dingen doe vanuit de duivel, ach, waar maakt u zich druk om? En Gamaliel zei, wat uit God is, dat zal niet gebroken kunnen worden. En dat is wat de schrift leert, wat het woord van God leert. Dat het erom gaat, dat gezien zal worden, dat het uit God is. Dat het uit het leven opgemerkt zal worden. Dat het door God gegeven is. En daarom gemeente, we moeten er ook mee rekenen dat Elifas dit heel goed in een overspannen situatie kan hebben gezegd. De wens is de vader der gedachten. dat hij door schrik is geplaagd geweest en er niet meer van is losgekomen, dat het hem heeft bezig gehouden, dat hij uiteindelijk het zelf heeft ingevuld op die manier. Kijk, dit is natuurlijk voor Job geweest. Zaak is om het te toetsen en we kunnen wel zeggen, als je het hele boek Job neemt, dan is het zeker aanvaardbaar en dan is het zeker verdedigbaar om te zeggen, het is uit God. Maar Elifas is er een eigen weg mee gegaan, een onverstandige weg mee gegaan, een verkeerde weg mee gegaan. Elifas, die is er verkeerd mee omgegaan en die paste het niet toe op zichzelf. Nou, zo staat het dan. Elifas heeft gesproken, heeft rijke dingen gezegd. Het waren veelal algemene waarheden en waarom dat hij het gedaan had. Wel, zo had hij, zo zei hij, het van God begrepen. Nou, en dan is Job aan de beurt. Dan komt Job aan het woord. Hoe reageert Job? Wat doen die woorden met Job? Hoe landen ze bij hem? Hoe komen ze aan? Wel, gemeente, Job heeft het hart op de tong. En hij verzucht dat de woorden die gesproken zijn, hem allemaal niet zeggen. Vertroosten doen ze hem niet. Stichten ook niet. Verdrieten doen ze hem wel. Hij gevoelde de afstand, want Job roept het uit, zegt het uit, spreekt het uit. Och, of mijn verdriet recht gewogen wierd en met mijn ellende samen in een weegschaal ophief. Waar Job stil is geweest en geluisterd heeft, daar komt het nu van zijn kant. Hij klaagt zijn nood, hij stort het hart uit en hij zegt als het ware tegen Elifas: man, begrijp je nu eigenlijk wel wat mij bezighoudt? Begrijp je nou wel wat mij beroert en wat er in me omgaat? Elifas, zegt Job, ik heb in jou totaal geen herkenning, man. Ik heb geen herkenning. Ik zou je woorden als het werkelijke woorden van leven waren, ik zou ze indrinken. Want je gelooft toch zeker niet dat de os bij zijn voeder gaat staan loeien. Je gelooft toch zeker niet als een woudezel bij het jonge gras staat, dat hij gaat staan roggelen. Nou, wat denk je nou van jullie woorden, als jouw woorden het waard waren geweest om te horen, ik zou ze ingedronken hebben, maar ze zijn mij als mijn laffe spijze. Elifas, ik heb er geen herkenning in, man. Ik heb er geen herkenning in. Hoe komt dat? Dat antwoord geeft de tekst. Hoe komt dat? Hoe komt het? Hoe komt het dat Job zich in Elifas preek, in Elifas woorden niet herkent? Hoe komt dat? Zal ik het zeggen? Mag ik het zeggen? Omdat Job beleeft dat Elifas hem niet heeft verkend. In het pastoraat van Elifas schort het, mankeert het aan verplaatsen in Job. Elifas heeft niet de moeite genomen zich te verdiepen in Job's situatie, zoals Jezus dat deed toen hij met de Emmausgangers opliep, waar hij alles wel wist. Hij liet ze uitspreken tot het laatste woord toe. Hij had er kunnen zeggen: man, ik ben het. Ik weet dat allemaal. Wat maak je je toch druk? Ik ben het. Maar Jezus liet ze uitspreken. Zo is het hier Job. Job die zich zou moeten uit kunnen spreken bij zijn vrienden. Job die vastgelopen is, die het niet op een rijtje kan krijgen, die een strijd met God levert. Job spreekt daarom de verzuchting en de klacht. Och, of mijn verdriet recht gewogen werd en men mijn ellende samen in een weegschaal ophief. Het kan heel goed zijn dat deze twee zaken dus in één weegschaal moeten. En dan zou het zand van de zee qua gewicht nog omhoog gaan, omdat zijn verdriet en zijn ellende zwaarder is. Je kunt die twee dingen ook tegen elkaar zetten. Ik wou eigenlijk maar verkiezen om ze samen te houden. Om zo te zeggen, Elifas man had toch even de moeite genomen en naar mij geïnformeerd. Had toch de tijd voor mij genomen. Was toch eens een stapje dichterbij gekomen en probeer je eens in te denken hoe ik in mijn leven het benauwd heb. Man, ik kom er niet uit. Ik zit vast. Ik weet maar al te goed dat de Heere mijn God is. En ik weet dat Hij mij kent zoals een vader zijn kind kent. Maar Elifas, ik heb het gevoel dat hij mij nu niet wil kennen en dat hij me helemaal tegen is. En ik weet niet waarom. Ik heb je gehoord, maar je woorden, ik kan er niks mee. Het is laffe spijs. Zo staat daar Elifas tegenover Job. Spreekt Job zich uit tegenover Elifas. Elifas man, je begrijpt niks van me. En gemeente, weet u wat dan mooi is? En dat is het heerlijke van het woord van onze God. Uiteindelijk heeft Job geleerd dat hij van mensen niks te verwachten had. Hij verzucht het ook. Jonge, wat zijn mensen toch slechte vertroosters. Hij zegt op een ogenblik, vrienden, jullie zijn een stelletje leugenstoffeerders. Maar wat is het heerlijk, gemeente. Waar de vrienden het allemaal gemakkelijk kunnen voorrekenen en niet in zijn huid kruipen. En Job dat zo vraagt, och of mijn verdriet toch recht gewogen werd. Gemeente, wat is het dan mooi. Dat wat Job tegen Elifas zegt, dat heeft de Heere gehoord. Want denk erom, gemeente, de Heere is hier getuige geweest. Dat zie je aan het eind van het boekje, kunt het horen. Hè? Die vrienden, die hebben niet goed van me gesproken. Alles gehoord. Heeft alles gehoord. En nou is het in Job's leven. En daar wordt het van een andere orde. Hij moet van mensen afzien. En hij moet het ervaren, zijn verdriet. Het wordt gewogen. Zijn ellende wordt daarbij in een weegschaal opgeheven. En de zwaarte van dat alles wordt onderkend. Waar Job in een vloedgolf van ellende zit. En de pijlen van de Almachtige op hem afkomen. Dat hij zegt, dat venijn dat dringt mijn geest uit. En die verschrikkingen van God die rusten op mij. Waar hij zo verlamd is en verschrikt. En naar medelijden tast. Daar is het God die het weegt. Die het hoort, die het onderkent. De Heere moet het woord nemen in een lange, in een hele weg. Om aan het einde daar te zeggen dat alles de moeite waard is, want mijn verlosser leeft. Als dan de zaak is doorgelicht, dan vraagt Job, Heere, onderricht gij mij. Gemeente, moet u eens over nadenken. Job smeekt, och, of mijn verdriet recht gewogen werd en mijn ellende samen in een weegschaal opgeheven werd. En Job is door Elifas gewogen en te licht bevonden. Elifas heeft gewogen zonder echt te luisteren. Het lijkt voor de hedendaagse praktijk. Maar de werkelijkheid is, Job smeekt en eer hij roept is God al bezig. Zijn verdriet is al gewogen. Zijn ellende is al op de weegschaal. Gods weegschaal, want in Jobs benauwdheid is terdege Christus benauwd geworden. Elifas buigt zich niet naar Job, maar die in de hemel zit, buigt zich zoveel te meer, want die wordt vlees en bloed, die kruipt in de huid van Job, die neemt de gestalte van een dienstknecht wel aan, mens van vlees en bloed, om daar met de zonde en de schuld en de vloek van Job voor zijn God te komen, waarvoor Job anders een eeuwige nacht zou vallen. De Heere heeft zich het oordeel gevormd. En daar is Emmanuel naast Job, met Job, bij Job, voor Job. Och, of mijn verdriet recht gewogen wierd en men mijn ellende samen in een weegschaal ophief. Job, je verlosser leeft. Hij komt Job, al zul je het in je leven dan niet meemaken, al zul je dan hem hier op aarde niet zien wandelen, nochtans je kent hem, ik openbaar je hem, als je daar straks weer uit het graf zult verrijzen, je zult hem kennen, het is geen vreemde, het is hij die komen zou, jouw verlosser leeft, en het is Christus, de hoorder van het gebed, die de ellende van Job weegt, die het op zijn schouders gevoelt, die de zondelast zuiver neemt, die het op het kruis neemt, het is Christus, die Job hoort als die tot Elifas spreekt. Mooi, hè? Ik zou het maar even tegen u willen zeggen, dat is het laatste wat ik zeg, hè? Dat kun je hebben, hè? Dat je bij God in het gebed bent en antwoord krijgt. Maar is het u ook wel eens overkomen dat je moet zeggen: ik kwam ermee bij hem, ik ging ermee naar haar, ik luchtte mijn hart en ik moest eigenlijk gaandeweg ondervinden: de Heere luisterde niet mee, maar de Heere luisterde als was het tot hem gezegd. Ja. Zo is God. Altijd verrassend. Amen. Laat ons bidden en danken. Heren, wat heeft het leven een geschakeerdheid, een breedte, een wijdte. Wat kunnen we in het pastoraat de plank finaal misslaan, blunderen, mensen in de weg staan, het zicht op u benemen, we spreken voor onze beurt, we vergeten te luisteren, we verzuimen te luisteren, omdat we zoveel hebben aan onszelf. En het pastoraat kan zo bijzonder zijn, heren, dat degene het zeggen mag. De Heere is bij mij, onder degene die mij helpen. Het was toen die dominee bad, alsof de voorbidding van Christus gevoerd werd, en gehoord werd, en gekregen werd. Heere, de dingen duizelen ons, maar help ons om zo te zijn in het leven dat we werkelijk beseffen vanuit de ontmoeting met u wat het is om onze naaste te zien, te horen, te verzorgen, lief te hebben. Heren, dan kent u ook degene onder ons die werkzaam zijn in de zorg en die zoveel gewetensnood daar kunnen hebben. Dan is daar een jonge moeder. Dan gaat het over aborteren. Heren, help dan zo iemand om het luisterende oor te lenen en in die huid van die wanhopige moeder te kruipen, om bij u vandaan woorden te zeggen, die landen, die aankomen, dat gezegd wordt, dat is gezouten spijzen, gezouten woord. Goed woord, vertel me nog eens wat van hem. Het kind in mijn schoot wil ik nou houden. Heren, er kunnen zoveel momenten zijn. Juist ook als het daar gaat om de zorg, waar het luisterende oor en het woord terechter tijd zo gewenst is. Heren, geef het. En geef dat wij in die diepe afhankelijkheid met u gaan als dominees, als ouderlingen. Als diakenen, als bezoekers van ouderen, als omgaan met jongeren. O, help ons om op die plaats te zijn zoals u wil dat we zullen zijn. En er altijd de dingen te onderzoeken naar uw woord en met het oor hangend aan uw woord. O God, ontferm u over ons allen en wees ons genadig. Geef dan wat nodig is. Als we bij bedroefden daar zitten. Als we bij rouwdragenden horen. En dat we wijs mogen spreken. Warm mogen bidden. Omdat het is de geest der wijsheid geeft ons woorden. En de geest der gebeden brengt ons naar de troon. Ach, wat hebben we dan meer nodig? Dan zijn we met de persoon in kwestie in goede handen. En dan zijn we als hulpverlener in de beste handen. En dan is het eigenlijk gewoon heel eenvoudig. U brengt alles samen. En u legt de stukjes in elkaar. Doe zo het leven maar beleven. Wonderlijk, diep, rijk, vol. Wees met alle die het moeilijk hebben. Alle zorgen die er zijn in de agrarische sector. Heren, bedouw en dien. En geef dat ook die mensen, die werkers onder ons volk, zich van u afhankelijk weten en zich met u steeds daar stellen dat ze zijn voor uw aangezicht. Heren, ontferm u over ons allen en geef dat we uit dit woord van vanmiddag ieder voor zich de diepste nood, de zondenood, de schuld, daar voelen, geloven en ervaren en bemerken. Niemand heeft het zo zwaar gewogen en niemand heeft er zo zwaar aan getild dan mijn Jezus, mijn Verlosser, die leeft uit genade. Amen. Psalm 40, vers 8. Verheug het volk, verblijd hen alle Heer die naar u zoeken telkens stond. Psalm 40, vers 8 is onze slotzang. Gaat u heen en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.